De grote dame van het Van Eyck-onderzoek, mevrouw Elisabeth Tanens, die vestigde reeds in 1965 de aandacht op het feit dat 6 mei 1432 de doopdatum is van Joost, het tweede zoontje van Philips de Goede en Isabella van Portugal. Geboren te Gent in het Prinsenhof op 24 april 1432. En zij voegde eraan toe, de betrekkingen van Joost Veit met Philips de Goede dienen ongetwijfeld nader onderzocht te worden. Mijn onderzoek ging over de relaties, het verband tussen Philips de Goede en het retabel van het Lambrots. Onder meer omdat naar mijn overtuiging met anderen Philips de Goede afgebeeld staat op het fameuze paneel van de rechtvaardige rechters. Het werd nochtans in mijn boek en mijn onderzoek geen zoektocht naar de rechtvaardige rechters, maar met de rechtvaardige rechters ben ik op zoek gegaan, een soort kweeste, naar het duizendjarige rijk, de Gouden Eeuw, die zich tijdens de eerste decennia van de 15e eeuw leek aan te kondigen met het einde van het Westerse schisma, de nakende bevrijding van Jeruzalem en de massaal ingezette bekering van de Joden, althans in Spanje, nog voor het einde der tijden. U merkt het, het onderwerp van mijn lezing vanavond is iets ruimer dan de titel misschien liet vermoeden, Conversos, Spaanse bekeerlingen, op het Lambrotsretabel. Ik meen te mogen vaststellen dat onder de theologie van het retabel, in zijn huidige vorm, een verborgen hofideologie schuilgaat, een onderliggende ideologie die kennelijk om een of andere reden nog tijdens de ontstaansgeschiedenis van het retabel werd gecorrigeerd. Het Lambrotsretabel werd gecreëerd in de periode dat de Romaanse Sint-Janskerk, later Sint-Baafskathedraal, werd verbouwd en het gotische koor met kranskapellen kwam klaar. Het retabel kreeg een plaats in de eerste kapel aan de zuidkant van de kooromgang. De bouwheren van die kapel waren, zoals overbekend, Judocus Veit en zijn echtgenote Elisabeth Borduut. Het gedeelte dat ze voor hun rekening namen, liep door tot in de kooromgang, tegenover de kapel. Zie de beide sluitstenen, ik toon er één, maar met het alliantiewapen van Veit Borduut. En aan die kapel werd, na verloop van tijd, 1435 met name, een eeuwige stichting verbonden ter nagedachtenis en het zielenheil van het echtpaar en hun voorouders. Hun kapel was echter geen grafkapel. Dat is al benadrukt geworden een paar keer lezingen terug. Daarvoor was de ruimte tussen de vloer en de daaronder liggende crypte veel te ondiep. En wanneer de Duitse humanist Hieronymus Münzer in 1495 schrijft dat de meesterschilder, en hij bedoelt kennelijk Hubert van Eyck, sepultus est ante altare, hij ligt hier begraven voor het altaar, dan kan Münzer dat alleen slaan op een grafschrift en zeker niet op een graf. Het Lambrotsretabel is nauw verbonden met de geschiedenis van de Veitkapel. Dat kan men niet loochenen. Toch kan de vraag gesteld worden of het retabel werd gecreëerd voor deze kapel. Ik herhaal mijn vraag even, want naar het schijnt is ze nogal uitdagend. Werd het retabel gecreëerd voor die kapel? De bouwgeschiedenis van de kapel en de wordingsgeschiedenis van het retabel vallen niet noodzakelijk samen. En links toon ik u de bouwgeschiedenis van kerk en kapel, zowat de voornaamste data, en rechts maak ik theoretisch een onderscheid tussen verschillende niveaus in de ontstaansgeschiedenis van het retabel. Ik denk dat men dat principeel moet doen. Er is op de begin de voorgeschiedenis, en dan valt de naam van Hubert van Eyck. Straks kom ik daarop terug, dat kan zijn dat hij een kroning van de Madonna aan het schilderen was. Dan komen de initiatiefnemers en opdrachtgevers van een project, een totaal project. Er wordt bepaald wat de bestemming ervan moet zijn. En dan gaat men te raden bij theologen om het concept en het programma uit te werken en uit te schrijven. We hebben dat programma niet, jammer genoeg, maar dergelijke programma's zijn wel bekend, bijvoorbeeld voor het laatste avondmaal van dit paus. Vervolgens komt de auteur aan het werk, Jan van Eyck, en we hebben vorige week gehoord, we spreken ook hier over een werkplaats. Hij krijgt de opdracht om het concept uit te voeren. En dan iets wat ik persoonlijk denk, pas dan komt Eyck ter sprake. Hij verwerft het retabel, om redenen die ik u zal toelichten. En komt er een bewerking in het atelier van Eyck, met als eigenlijke opdrachtgever voor dat finale stadion Joost Veit. Hij is afgebeeld onderaan op het gesloten retabel. Maar ik vind die twee figuren daar onderaan links en rechts een beetje zonevreemd. Zij staan daar onder arcaden waar men normaal gesproken heiligenbeelden zou verwachten. Maar goed, ze staan er. En tussen hen staan de patroonheiligen, de doper voor de Sint-Janskerk en naast zich Johannes de Evangelist. Waarom Johannes de Evangelist hier? Ik moet het benadrukken, omdat hij de auteur is van de Apocalyps, de openbaring van Sint-Jan. Op het gesloten tafel helemaal bovenaan zie je profeten en sibyllen. We gaan die uitleggen straks. En in het midden de boodschap van de engel aan Maria. En ik mogen uw aandacht vestigen op dat intrigerende tussenstuk tussen de engel en Maria. Twee smalle panelen die doorgaan boven bij de sibyllen. En, dit is van belang, die konden afzonderlijk geopend worden. De sporen van de scharnieren zijn nog zichtbaar tot vandaag op het raamwerk. De opdrachtgevers worden natuurlijk ook genoemd in het fameuze vier vers. Collega Martens heeft er in zijn eerste lezing al over gesproken, vorige week de heer Borger. En op het einde van de cyclus komt hopelijk professor Hugo van der Velden. En die zal zeker daarop ingaan, want hij heeft zo pas in Simeonus een baanbrekend artikel gepubliceerd waarin hij de Leonische hexameters opnieuw bekijkt en reconstrueert. Dat opschrift daaronderaan, waarvan u de tekst volledig hebt, en een vertaling aan de andere kant, dat stelt heel wat problemen. Om te beginnen tekstkritisch. Het is beschadigd. Men moet dus een aantal letters en woorden invullen. Ik toon u hier de meest aanvaarde lezing, en dat wel. Hier staat niet collocata acta, maar er staat vos collocat. Geen verleden deelwoord, zoals we vorige week hebben gezien. Maar, niet toegelicht, maar gewoon een imperatief. Vos collocat acta tuum. Inhoudelijk dan. Ja, van Hubert wordt er gezegd major quo nemo repertus. En over Jan wordt er dan gezegd arte secundus. Betekent dat nu echt dat Jan een mindere was? In een dergelijke retoriek, major quo nemo repertus, was Hubert dan de allergrootste schilder van alle tijden? Kom, dat is retoriek. En in dat kader van de retoriek betekent arte secundus, je hebt dat kunnen nakijken in de woordenboeken, niet minderen, maar een tweede Hubert. Hij evenaart zijn broer. Arte secundus, een tweede Hubert, hij evenaart zijn broer. De twee auteurs worden hier dus genoemd, Hubert en Jan. En dan die fameuze datum 6 mei 1432, verwerkt in dat chronogram onderaan. Men heeft aangetoond, Latinisten, dat Sexta Mai, de 6e mei 32, volgens het metrum van die versen een nominatief is. Dat het onderwerp is van de zin en geen ablatief om een tijdsaanduiding te geven. Dus niet de datum waarop het retabel eventueel werd voor de allereerste keer tentoongesteld. Nee, die datum van 6 mei roept een bepaalde herinnering op. En het is omwille van die herinnering dat Joost Veit vraagt. Kijk, je moet dat ding hier met heel veel zorg bewaren. Mijn vertaling, die u daar bovenaan rechts ziet, schilder Hubert van Eyck, een grote kunstenaar, is er niet. Is met dit werk begonnen en zijn broer Jan, die hem evenaarde in de kunst, heeft de taak volbracht. Bij monden van Eudokus Veit verzoekt de memorabele datum van 6 mei 1432 in versvorm, verwerkt in een chronogram, Die datum verzoekt u deze prestatie met zorg te willen bewaren. Ik heb het u gezegd, die datum is de doopdatum van Josse, dat kind dat hier in Gent geboren is in april 1432. We komen daarop terug. Dan de authenticiteit en de datering van dat vier vers is ook een probleem. Ik verdedig de stelling dat het inderdaad 16e eeuw is in zijn huidige vorm en dat het wellicht of kan gedicht geworden zijn door Lucas Deere, die ook een ode op het Lanrotse tafel heeft gemaakt, en dat het geschilderd zou zijn door Michiel Coxie, die al met een kopij van het tafel bezig was. En waarom? Wat is de functie van het viervers dan? Een eigendomstitel. Wanneer? Waarom? Toen de Spaanse koning Philips II, in de periode 1557-1559, liet blijken dat hij het vertaal wilde laten overbrengen naar Spanje. Om daarop te antwoorden en om het vertaal te stellen, heeft men er een eigendomstitel op geplaatst. De inhoud van die tekst, 16e eeuw, is inhoudelijk zeer betrouwbaar, de gegevens kunnen juist zijn, en misschien zelfs, zoals collega Van der Velde zal aantonen, op basis van een oudere tekst, waar stond hij? Misschien op de verloren gegaan Pridella. We gaan in op de theologie van het geslotenere tafel. Ik denk dat het noodzakelijk is, jammer genoeg kan dat vandaag niet meer, maar altijd het tafel eerst in gesloten toestand bekijken en dan pas te kijken naar wat zich realiseert op basis van al die mooie, heel diepgaande beloften en toezeggingen op het geslotenere tafel. Toezeggingen en beloften in handen van de profeten. Je hebt hier aan de ene kant Zacharia met een kort citaatje. Ik heb de tekst eraan toegevoegd omdat die optie op foto's zelden wordt getoond. Op die banderole, op die spreukband, staan teksten. En de foto's die in omloop zijn van de profeten, nooit geeft men die teksten weer die op die spreukbanden staan. Wat die profeten vertellen heeft, staat daarop. Dat moeten we dus beluisteren. Het zijn telkens korte citaten. Beide, Zacharia en Michea, met een kort citaat. En, dat is dan het eigene voor die mensen van de 15e eeuw, een kort citaat kon voor hen een hele passage oproepen. Zij kenden die Bijbelteksten. En wat is die passage? Ik citeer ze bij Zacharia. Ik lees ze even, omdat ze niet volledig op de dia staan. Er staat dus: Exulta satis filiation, jubila ec rextus vent, met een 9, verwijzing naar Zacharia 9. Wel, de volledige tekst in Nederlands vertaling luidt als volgt: Jubelt, gij dochter Sion. Juich, gij dochter Jeruzalem. Zie, uw koning komt tot u rechtvaardig en zegevierend. Hij is deemoedig. Hij rijdt op een ezel, op een veulen. Het jong van een ezelin. Ik vaar de strijdwagens weg uit Ephraim. De paarden weg uit Jeruzalem. De strijdboog wordt gebroken. En dan komt hij vrede af onder de volken. Dan gaat zijn heerschappij van zee tot zee, van de rivier tot de grenzen der aarde. Op het niveau van de profeet werd dit gezegd natuurlijk over de Messias, de vredevorst, uw koning van het godsvolk. Maar hier is hij gezegd over Christus, de zoon van God, en de profeet richt zich tot de moeder God, tot Maria. De tekst van Micha is korter, is beter bekend trouwens. Ex te credietur quisi dominator Israel. Uit u zal ontspruiten die over Israël zal heersen. Bij Michea of bij Micha gaat het over Bethlehem, over het stadje Bethlehem, waar de Messias zal geboren worden. Hier wordt dat gezegd tot Maria. Uit u zal geboren worden. De civielen daarboven. Het is wel bekend gebruik in de middeleeuwen en ook later middeleeuwen, zelfs nog verder, om naast de Bijbelse profeten ook sibyllen af te beelden. En in het wit rechts ziet u de sibylle van Cuba en links de sibylle van Eritrea in het groen. Ik leg weer die foto's zonder de teksten op de spreuk, want net alsof dat maar versierselen zijn die men eventueel kan laten vallen. Nee, maar luister naar wat ze te vertellen hebben. Er is daar iets gebeurd met de opschriften onderaan op het raamwerk. Dat ziet u hier niet, maar het is onderaan op het raamwerk staan daar in zwarte verf of een soort eng. Ook teksten, een opschrift, dit is Scuba en dit is Eritrea, die zijn verwisseld geworden. En we gaan dat nakijken of dat er niet op wijst dat dat inderdaad secundaire opschriften zijn. En ik heb dat dan nodig gedaan voor Adam en Eva. Maar daar is iets analogs op te merken. De teksten komen uit Vergilius en Augustinus. Bij de Sibylle van Cuma zijn het visionaire vaardigheden. Die worden aangegeven. Belangrijker is de tekst bij de Sibylle van Eritrea. Daar wordt dus gesproken over de terugkeer van Christus op het einde der tijden. Dus niet alleen de menswording. Rex autismus ad venir per secula futurus incidis et incarne. Dat is een tekst die over toekomst spreekt vanuit de 15e eeuw. Men verwacht op het einde der tijden, met dat woord van de Sibylle, de terugkeer van Christus. De tekst op het keurslijf van de Sibylle van Eritrea, de Sibylle in het groen, heeft een Griekse sigma op het einde. Dat staat Meia Paros voor Priameia Parthenos, namelijk de maagd Priameia. En bedoeld is de zinneres Cassandra, dochter van Priamos, koning van Troje. Ik ga er verder niet op in. Veel belangrijker voor ons doelstelling vanavond is te vermelden dat het helemaal niet onmogelijk is, niet iedereen heeft het aan, maar dat het niet onmogelijk is dat de Sibylle van Eritrea een portret is van Isabella van Portugal. Er zijn analoge tekeningen bewaard, waar het zeer, zeker over Isabella gaat. En Isabella van Portugal hier, in de figuur van de Sibylle van Eritrea, en let, ze legt haar rechterhand op haar zwangere schoot. We zitten al in de hofideologie. Waar moet dit allemaal gebeuren? Waar plaatst Van Eyck die boodschap aan Maria? We hebben hier links een stadsgezicht, voldoende bekend, korte dagsteken in Gent, zegt men. Nee. Ik verdedig de stelling dat dit een zicht is op de haven van Sluis. Met vooraan, achteraan dus, een panorama, eerst een stadstoren en dan daarachter de tweede toren, de zogenaamde toren van Burgondië, aan de overkant van ons vin. Wat kon Sluis hier doen op het Land Rotterdam? Wel, u moet weten dat Philips de Goede daar in december 1429 dagenlang gewacht heeft op zijn aankomst van zijn Isabella, die vanuit Portugal moest aankomen en die wat uitbleef. En uiteindelijk kwam zij op wonder op kerstdag. Dat is mooi, hè? Met op kerstdag kwam zij aan. Philips de Goede is dan met haar in Sluis gebleven, hoogstwaarschijnlijk in het huis van Guilbert de Lanois, een van zijn eerste ridders van het Gulden Vlies een maand later. Een dag of 7, 8 zijn ze daar samen gebleven. Men zegt om te bekomen van de reis, ja ook dat, maar kom. Hij bekende zijn echtgenoten. Wat is hier gebeurd? Men heeft dus dat Bijbelse thema van de boodschap van Maria gesitueerd in de periode van Philips de Goede. Een historische situering van wat ik later nog zal noemen het duizendjarige rijk. Waar en wanneer komt dat Godsrijk op aarde? Want kijk, de Burgondische pretentie, ja, pretentie is dat het in hun beleid en hun rijk zal zijn. Ik toon er als parallel dat stadsgezicht op Gent, daar kom ik later op terug. Het was maar om aan te tonen dat men dus mooie stadsgezichten heeft. Die zaak van Sluis is in mijn boek door mijn broer Paul, die architect, is helemaal uitgekiend en uitgetekend. Dus grote graad van waarschijnlijkheid dat we juist zitten. Nadat we ter tafel rustig bekeken hebben, een gesloten toestand nu openen. Het werd, zegt men, alleen op feestdagen geopend. Dan stapte men van belofte en verwachting naar openbaring en vervulling. En dat openen gebeurde in twee stappen. Eerst konden die smalle deuren open. En wat zien we dan? U hebt het voor u. Adam en Eva, onmiddellijk links en rechts van de Pantocrator. Iconen van de verloste mensheid. Dat zijn geen zonnige figuren die we hier zien. Karim van den Gijnt deed dat al opmerken in een van zijn oudere commentaren hier in Gent. Het zijn geen zonnige mensen. Het zijn de eerstelingen van de verlossing. Dat is een thema dat we vinden ook op Byzantijnse iconen. Het eerste gezicht lijkt het niet op een icoon, maar zo dat men Adam en Eva als eerstelingen, als iconen van de verlossing aantrekt, dat noemt men daar bij de iconen de Anastasis. de opstanding van Adam en Eva deed door de verlosser. Ik heb 2 keer getikt, dat mocht niet. Ik hier even terug. Het geopende retabel, hoe zit het in elkaar? Er is een bovenste register en een benedenste register. Dat bovenste register bevat grote mythische figuren bijna, zijn veel groter dan de figuren in het benedenste register. Benedenste register, dat lijkt zo de historische dimensie te zijn, terwijl boven het transcendente. Ik denk dat dat de oplossing is voor die 2, en ze horen samen, dat is geen argument om hier aan 2 verschillende auteurs te denken. Nee, dat is thematisch zo bedoeld. Dan aan de andere kant, rechts, geef ik de afbakening van de middenkast. Let er wel op, er is dus een middenkast, we gaan ze straks helemaal analyseren, en daarbij komen dan die zijluiken die er per definitie bij horen. Met andere woorden, het paneel onderaan in het benedenregister, het zogenaamde paneel van de aanbidding van het land, afzonderlijk gaan bestuderen en daarover schrijven en werken, is mijn inziens fout. En dat heb ik willen, ik hoop dat de tekening misschien uitkomt, ik heb dat ook geometrisch willen aantonen. Een meetkundige proeven om de eenheid van het retabel aan te tonen. Dat het dus geen conglomeraat is, geen samenraapsel. Het vertrekpunt van die analyse is geweest, zijn geweest de diagonalen in de middenkas. De diagonalen die iconografisch aangegeven worden door rechts de 3 pausen die daar zo mooi op één lijn staan, tegenover 3 Joodse figuren aan de overkant ook netjes op een lijn. Bovendien moet ik doen opmerken dat de afmetingen van het raamwerk origineel zijn. Dan zou ik kunnen zeggen, ja goed, dat is allemaal ongelijk van afmetingen. Ook de dikte van de panelen verschilt. Dat is allemaal technisch verantwoord. Dat is een heel zware middenkast met dan links naar rechts die deuren die qua maaksel, als maaksel, veel dunner zijn. En zo kwam ik tot het volgende resultaat. Compositorisch zijn de grote aandachtspunten van het retabel vastgelegd, bepaald, meetkundig bepaald. Dat zijn de goddelijke troon, met de kroon daarvoor, dan naar beneden toe die stralenbundel, dan het altaar met het lam, en volledig onderaan de levensbron. De aandachtspunten, u hebt de geometrische of de meetkundige termen dan, komen overeen met meetkundige punten. Die kroon staat op een middelpunt, een snijpunt van diagonalen. Enfin, ik heb het allemaal gezien. De nummer 3 is misschien wel het belangrijkste, dat komt straks nog terug. Het altaar van het lam, daar hebben we een orthocenter, het snijpunt van hoogtelijn. Dit alles wordt dan uitgewerkt door de schilder met teksten uit de Apocalypse. Dus de samenhang die geometrisch bepaald is, wordt dan verder gedemonstreerd met teksten uit de Apocalypse. En om te beginnen hier die tekst op de borstring. Maar Apocalypse, misschien schep ik wat verwarring door zo gemakkelijk te spreken over de Apocalypse en apocalyptische thematieken. Ik weet dat het woord apocalyptisch traditioneel, tot op vandaag, zeer negatief geladen term is. Men denkt aan rampen, Tsjernobyl, tsunami, Fukushima, 25 maart en van dit jaar enzovoort. Eigenlijk is apocalyptijn, dat betekent gewoon openbaren. En wat wordt er geopenbaard? De verlossing, het heil. Het is een toezegging dat aan kwaad en vervolging, en dat wordt heel breed uitgesponnen in het boek, daar komt een einde aan. En al dat kwaad is het werk van de antichrist. Dan komt een einde aan met de installatie van het 1000-jarige rijk, van welvaart en vrede, waarna de definitieve vestiging van het godsrijk, het Nieuwe Jeruzalem, op aarde. Op aarde. Wanneer men zegt, ja, de voltooiing zal in het hiernamaals zijn, dat is een reductie. Nee, het eigenlijke thema, als u het boek aandachtig leest, staat trouwens letterlijk, het Nieuwe Jeruzalem daalt neer op aarde. Ik zei om te beginnen die tekst hier op de worststream. Het is een dubbel citaat. Sabaot, dat is natuurlijk het Tris Agion, heilig, 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 ontleend aan Jesaja en gebruikt in de Apocalypse. En twee letters worden op het einde belicht, de A en de Omega. En dat refereert dan naar die andere teksten uit de Apocalypse. Ik ben de Alpha en de Omega. Heel kunstig gedaan om met een versierd woord, zo'n hele sfeer op te roepen. Een geheel van Bijbelse citaten, telkens uit de Apocalypse. Hetzelfde onderaan op de mantelzoom van Christus. Rex Regum et Dominus Dominantium. Het is met enorm veel afkortingen en ere aan Pater de Baas van de tijd dat hij al die teksten haarfijn heeft geanalyseerd en aannemelijke lezingen heeft voorgesteld. Dat is hier een citaat, zoals je kan zien, uit Apocalypse 2, hoofdstuk 17 en 19. Hij is de koning der koningen en heer der heersers. En dat wordt bevestigd door die kroon. Dat is niet de kroon van de Christus die hier wordt afgebeeld vooraan, maar dat is de kroon van de laatste wereldkeizer die zich in Jeruzalem aan de verheven Heer zal komen onderwerpen. En er zijn teksten bekend, bijvoorbeeld in het nu aan de orde zijnde Liber Floridus hier, er zijn teksten bekend waar dit dan wordt toegepast op de Burgondische en de Franse koningen. Wie zal de laatste keizer zijn? Wie zal de islam uit Jeruzalem verdrijven? Dat zal de koning van het Latijnse koninkrijk van Jeruzalem zijn. Daar waar het oorspronkelijk ging over de laatste wereldkeizer en dan zou de heerschappij van Christus komen. In de sierbogen Hic est Deus Potentissimus in Divina Majestate, de buitenste boog van links naar rechts. Dit is de allerhoogste machtige God in goddelijke majesteit. Kijk, dit opschrift bevestigt de apocalyptische citaten. Dit is de Pantocrator. En hier moet ik het dus wel heel duidelijk stellen, dit is niet God de Vader. Ik hoop dat we daar eens en voor altijd afstand van neemt. Dit is niet God de Vader, dit is de verheven, verheerlijkte Christus, dit is de Pantocrator. En wat u wellicht niet weet, maar in de Apocalyptische boek der Openbaring is er helemaal geen sprake van een triniteit. Het gaat telkens over de Allerhoogste en Christus is de Allerhoogste. Dat sluit dan aan bij een beslissing van een van de godsdienst van Nicea, die altijd gezegd heeft, je mag de Allerhoogste God, op de Vader dan, nooit afbeelden te zijn in de gedaante van de verheven Christus. Er zijn trouwens rechtstreeks argumenten op het rugtapijt, ziet men de pelikaan, die zijn jongenvoet met zijn bloed. Daarboven staat zonder minste twijfel Jezus Christus. En ook in de vele afbeeldingen van de Apocalypse zie je telkens en de verheven Christus, de Pantocrator dus, en het lammetje samen voorgesteld. Waarom? De ene, het lam is de leidende Christus, de Pantocrator daarboven is de verheerlijkte, de verheven Christus. Rechts ziet u dat hij een scepter in kristal in de hand houdt. Normaal is dat een boek met een alfa en de omega. Van Eyck heeft dat verwerkt in de schouderriem, zoals we hebben gezien. Het is een koninklijke scepter in kristal en, let wel, het is niet het normale tweesnijdende zwaard dat uit zijn mond komt, zoals de Apocalypse het voorstelt. Apocalypse 1, 16 en 19, 15. Uit zijn mond komt een scherp zwaard dat de volken zal slaan. Van Eyck wint dat niet af. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Rogier van der Weijden op het laatste oordeel. Van Eyck volgt hier kennelijk de exegese van de Apocalypse, want op dat vers 19, 15, dat spreekt over dat scherpe zwaard, volgt onmiddellijk dat vers 16 met de tekst Rex Regum et Dominus Dominantium. Met andere woorden, het Lam Gods retabel stelt hier geen laatste oordeel voor, maar de daaruit resulterende algehele verlossing, het algehele herstel, de apokatastasis, de universele heerschappij van de Pantocrator. En wie een beetje de christelijke dogmatiek kent, weet dat de term apokatastasis een gelaten term is. De de algehele verlossing daarvoor heeft Origenes moeilijkheden gehad. Dat kon niet, er moest ook nog aan een hel worden gedacht. En de pauselijke tiara dan, die je draagt. Ja, de pantocrator is niet alleen rex regum, maar het ware opperhoofd ook van de kerk. En dat heeft duidelijk te maken met zijn overwinning op de antichrist. Daar kom ik straks nog op terug. We gaan verder met de analyse van de middenkast. En onder dus de pantocrator en de kroon zien we hier die stralenbundel met een afbeelding van de Heilige Geest. Die bol bovenaan is niet ingekort. Virtueel gaat dat door. Dat is één grote ronde. Dat is de gekende gouden schijf die je op vele iconen ziet als aanduiding voor de Gloria Dei, de luister van God. Een centraal bijbels begrip, vooral bij Jesaja. En dat heeft dan ook al hier als functie. Dat is de enige lichtbron op de tafel. Hier, deze zon. Met al die stralen. De enige lichtbron op de tafel. Ik hoop dat dat optisch correct is. Dat sluit aan bij de tekst van de Apocalypse. De stad, je hebt de tekst daar op de andere dia. De stad heeft het licht van zon en maan niet nodig. Want de luister van God, de luister van God, verlicht haar en haar lamp is het lam. De luister van God. Doxa tu Deo, tif eret in het Hebreeuws. Ik zal straks het duidelijk hierover praten. De luister van God verlicht haar. De duif die daar in het midden staat, dat is aanvaard nu, is een toevoeging. Een oude toevoeging, van Asper van de Boer heeft dat er eens aangetoond. Het is een oude toevoeging wat erop wijst dat de trinitaire interpretatie die hier verondersteld wordt, Vader boven, Zoon het Lam, hier de Heilige Geest, dat die trinitaire interpretatie niet origineel is. Die stralenbundel dan, die is ook een vorm van exegese die door Van Eyck wordt gevolgd. Er staat in de Apocalypse: ik zag een lam met 7 horens en 7 ogen. Dat wordt zo vaak zo afgebeeld. Ik heb in mijn boek een afbeelding van de West-Vlaamse Apocalypse met een ram op de troon van het lam met 7 ogen en 7 horens, een afschuwelijk beest. Nee, zegt de tekst van de Apocalypse, dit zijn, dat zijn de geesten dan, dit zijn de 7 geesten gods, uitgezonden over heel de aarde. Ik heb de indruk dat Van Eyck hier bewust, die exegese voor, het beeld niet de beeldspraak uit, maar datgene wat door die beeldspraak van die 7 ogen en 7 ogen wordt bedoeld. En hij maakt daar dus de 7 geesten gods uitgezonden over heel de aarde. Zo komen we bij het lam zelf op het altaar. Traditionele benaming voor dit, de aanbidding van het lam. Maar nadat we hebben gezien dat de pantocrator boven de albeheerser is, zou ik hier toch aarzelen om te spreken over de aanbidding van het lam. Het offerlam wordt niet aanbeden, het wordt vereerd ten hoogste, maar aanbidden wordt de pantocrator daarboven. Ik zou hier eerder spreken over de investituur van het lam. Het lam wordt gemachtigd om het boek met 7 zegels te openen. Het wordt bejubeld en bezongen door de zijnen. Apocalypse hoofdstuk 7. En ik maak een vergelijking rechts met een Carolingische Bijbel uit Parijs, Saint-Denis, maar die zich nu in Rome bevindt, waar ik bovenaan en onder de 7 kerken van de Apocalypse vind, maar dan in het midden het altaar met het lam dat de zegels verbreekt. En al op die manier de wet van Mozes ontsluit. Kijk hoe de sluier over het hoofd van Mozes wordt weggetrokken en de wet wordt geopenbaard, verwijderd door de 4 evangelisten. Dat noem ik de investituur van het lam, dat is het thema van Apocalypse hoofdstuk 7. Het lam wat van dichterbij. En hier komt dan de vraag, is dat nu een paaslam of is dat het lam van de Apocalypse? Werd hier niet oorspronkelijk niet aan het expliciet met nadruk het lam van de Apocalypse afgebeeld? Ja, geen horens, geen 7 ogen enzovoort. Er is geen onderliggende tekening, dat weet ik, of althans is niet meer zichtbaar. Er zijn overduidelijk ingrijpende restauraties gebeurd. De recente foto's tonen dat nog aan. Toch zijn er voldoende gegevens en elementen om juist die vraag te stellen. En in de Bijbel bijvoorbeeld, wanneer we spreken over het paaslam, dan wordt in Exodus 12 gezegd dat het lam moet gaaf zijn van het mannelijk geslacht en eenjarig. Maar dat wordt op verschillende manieren toegepast in de teksten van het Nieuwe Testament. De Apocalypse spreekt daar niet over een lam, een amnos of een probaton, maar over een arnion, een ram. Een ram tegenover een paaslam. Het gaat telkens in beide gevallen over de lijdende Christus, als een offerlam. Maar toch verschilt de beeldtaal. Wanneer we spreken over een paaslam, dan hebben we een pastorale context, een landelijke context. Wanneer we de ram van de Apocalyps lezen, Arnion, ja, dan krijgen we een astrale symboliek, ontleend aan de Griekse traditie, en horen we de taal van het epos. Het is geen offerlam, maar het is een lam, het is een ram die de overwinning heeft behaald. Een epos, het epos van het lam in de Apocalyps. Het Latijn maakt geen verschil, telkens is het amnos en in onze vertaling ook telkens het lam. Men zou moeten een middel vinden om dat verschil toch eventjes aan te duiden. Het lam staat op de berg. Dat is hier op deze dia niet zo duidelijk. Maar op het Lamgodsretabel wordt het niet duidelijk op een heuveltje geplaatst. Want nu ja, Apocalypse 14:1, zie daar stond het lam op de berg Sion en met hem 144.000. De zeven ogen en zeven horens van de lam zijn ook hier, net zoals bij de zon, vervangen door zeven korte stralen. En u weet, ik moet het niet aanduiden, maar achter deze afbeelding gaat kennelijk een oude afbeelding schuil. Het lam heeft hier bijna vier oortjes. Kijk, onderaan die kleine oortjes, daar zit iets achter. Wat is het? Misschien komt er later een oplossing. Dan de levensbron. De titel die daar staat is geen schriftcitaat, maar is de samenvatting van verschillende teksten uit de Apocalypse. Eens meer toont dit aan dat Van Eyck met de exegese van de Apocalypse bezig is. Ik zeg Van Eyck, goed, zijn opdrachtgever enzovoort. Er is geen onderliggende tekening, dat is zeker al herhaald geworden, maar thematisch staat dit dan toch wel als een authentiek stuk. Er is een perfecte samenhang met de geciteerde of de geëvolceerde apocalyptische teksten op het retabel. Dat sluit daar prachtig bij aan. Trouwens, ook geometrisch heb ik argumenten. De kerk en de fontein waren één geheel, dus we moeten de hele fontein even bekijken. Dat is het iconografische uitgangspunt van wat ik nu ga zeggen. Het perspectief van de achthoekige kuip, symbool van het doopsel. Het is een achthoekige kuip, symbool van het doopsel. Ik geef dat toe. In de huidige vorm wordt naar het doopsel verwezen met die achthoekige kuip. Baptisteria zijn achthoekig. Maar het perspectief is niet correct. En dan heb je twee wegen in de literatuur. Men zegt, ja, Van Eyck kende dat nog niet, het juiste perspectief. Ik heb het geprobeerd met mijn broer, die zegt, maar dat was een zeshoek. Laten we het eens proberen. En dat krijg je dus op de rechterkant, onze zeshoekige tekening. Daar waar collega Schmid een achthoek ziet als compositie, thema. Ik heb er een zeshoek van gemaakt en dat perspectief komt daar zo prachtig samen op de rand van het altaar en dat is het orthocenter, dat is een middenkundig punt, dat is een orthocenter van dat lichtpaneel. Wat is de betekenis van een dergelijke zeshoek? Wel ja, zes is een volmaakt getal, mathematisch. Het is een positief getal dat gelijk is aan de som van zijn delers. In de Bijbel spreekt men over zes scheppingsdagen. Maar het is van belang goed te onthouden dat in de Bijbel die zes scheppingsdagen verbonden zijn met de zevende dag. Men heeft dat in de vertaling naar het tweede hoofdstuk verplaatst, maar dat is niet authentiek. In de Griekse Bijbel is dat nog heel duidelijk, dat die zevende dag waarop God rust, Die rust betekent bevestiging van de schepping. Dat hoort bij het scheppingsgebeuren. Een wereld die zou gemaakt zijn in 6 scheppingsdagen is volgens het semitische besef niet samenhangend. Dat blijft niet bestaan. Er moet een 7e dag zijn. 7 is het sluitende getal. In het Jodendom wordt dat dan toegepast op de wereldchronologie. De wereld zal 6000 jaar bestaan, wereldgeschiedenis, en dan volgt daarop nog eens 1000 jaar, overeenkomstig de 7e dag, nog eens 1000 jaar, het 1000-jarige rijk van de Messias, wat zich dan verder zal vervolledigen door de komst van het nieuwe Jeruzalem op aarde. Met andere woorden, die levensbron hier in haar oorspronkelijke vorm wijst op de scheppingsorde en wat dan daar rond staat, al die mensen in aanbidding, waar we nu op ingaan, dat beeld de 1000-jarige rijk uit de Civitas Dei. We kijken nu weer verticaal op het retabel, we zijn van boven naar onder verticaal gegaan, we kijken nu horizontaal. En vooral om te beginnen het programmaschrift. Die tekst hier links en rechts van de kroon wordt doorgaans, ja, men besteedt daar weinig aandacht aan, ten onrechte. De gangbare uitleg is, ja, dat zijn goddelijke eigenschappen van de patrocinator of eventueel van onze vader, maar die richtingaanwijzers die er telkens bij staan, in Incatiteens, Frontia, Dextrida, Sinistris, duiden toch wel ergens op iconografie, op het iconografische programma. Dat zijn de kenmerken van de Civitas Dei, het 1000-jarige rijk. En in Incatite, als ik eventjes mag. Incatite, dat betekent zowel bovenaan als in de beginnen. Als je dat met semitische oren beluistert en dat Incatite een beetje op zijn semitisch beluistert. Begeschiet enzovoort. Zowel bovenaan als in het begin, en daarover wordt gezegd geen dood, maar leven. In fronte betekent vooraan, maar tegelijk wat voor ons ligt. En daarvan wordt gezegd, dat is geen veroudering wat voor ons ligt, geen wereldondergang, maar eeuwige jeugd. Kijk eens naar een positieve boodschap. Als sinister is, ja, dat is de sinistere kant, de kant van de veroordeling, daarvan wordt gezegd geen vrees meer aan de linkse kant, maar veiligheid. En daarom wat links is voor toeschouwers, heraldisch, de rechterzijde van Christus. Ad extris, de kans van de uitverkiezing, geen droefheid meer, heraldisch links van Christus, maar vreugde. Dit opschrift, dit programma-opschrift, was van groot belang voor Van Eyck, want het blijkt met infrarood dat men bij de intekening van de tekst zich vergist heeft. Men schreef links watgene wat over Assyristie spreekt en omgekeerd rechts wat over rechts spreekt. Het moest andersom zijn en het is veranderd geworden, allicht door de schilder zelf. Wat wordt er in KGT gezegd? Adam en Eva, hun namen staan getiteld op de stenenis bovenaan, boven hun hoofd. En het programma, het motto is, leven zonder dood. Maar die opschriften op het raamwerk, en zijn met een pijltje aangeduid, spreken net het tegenovergestelde. Adam stort ons in de dood. Eva heeft tot de doden schade toegebracht. Wel, ik denk dat dit hier onderaan een niet authentiek opschrift is. Dat zou beantwoorden, ik zeg niet dat het in een heel lange tijd, dat het zou beantwoorden aan een herwerking, een correctie van het vertaal, wanneer het zijn oorspronkelijke bestemming verloor en verworven werd, overgenomen werd door de Jezus zij voor zijn vijftappen. In elk geval, vergelijk met de opstelling die ik daar straks al toonde, Adam en Eva zijn hier niet zonder mensen. Boven hen staan de netjes met Kain en Abel, daar ga ik dan straks op in. Eerst kijken naar Adam. Voor zover mij bekend is dat de enige afbeelding waar Adam niet naar zijn keel krijgt, of naar de vrucht die hem wordt aangereikt, maar met zijn linkerhand. Waar raakt die linkerhand? geplaatst van de rib van waaruit Eva werd geboren. Dat is mystieke theologie. En dat sluit aan op wat u op de rechtse dia ziet. Dat wordt parallel gesteld met de geboorte van de kerk uit de zijde van Christus, het wonder van de landsteken. Net zoals Eva werd geboren uit de zijde van Adam, zijn zoals in de teksten, zo werd de kerk geboren uit de zijde van de gekruisigde Christus. Eva is voorgesteld als een zwangere vrouw. Dat is geen manierisme. Dat is echt een zwangere vrouw. En een van mijn studenten, Barbara Baar, prof in Leuven, die dit opmerken. U kan dat niet weten, hè, zegt ze, maar ik weet het. Zij heeft de linea niter gehad. Kenmerken van de zwangere vrouw. Zij heeft een vrucht in de hand. En bovenaan ziet u de vrucht, zeer in detail van een offertafel, en dan aan de rechterkant de veredelde vorm, hedendaags, twee vruchten van die aard die ik destijds heb gekocht. Het is geen appel, uiteraard niet. Het is ook niet per se de verpoten vrucht, maar het is een specifieke citrusvrucht. Belangrijk symbool in de Joodse traditie, bekend in verband met het Loofhuttenfeest in de herfst, en de Joodse naam is de etrog. In de christelijke bronnen is dit bekend als Pomus Adami. Christelijke bronnen, dat zijn theologische teksten, historiografische teksten en ook de Herbaria. En de oudste attestatie van die term Pomus Adami of Pomum Adami is het Liber in Natura Rerum van de Vlaamse Dominicaan Thomas van Cantempré, die dat vertelt, en dat is belangrijk, op gezag van Jacques de Vitry, bisschop van Akko in Palestina. Hij beschrijft een gele appel met ruwe schors met de beten van Adam bij de zondeval. Jacob van Maarland vertaalt die tekst van Thomas van Cantempré. U hebt hem daar staan, ik ga hem even voorlezen, hij is zo mooi. Arbor Adidas bekend is een boom in Oriënt. Die Adams boom heet bedriegt, als ons zegt Jacob van Vetri. Omdat die appelen dragen vele schone en de van varen gele. Elde elk met appel met deren beten. Zodat men zien mag en weten dat God togend in aard trekken, Adams zonden met het torpen trekken. Slechte zonden enzovoort. Van Eyck kan die tekst hebben gekend. Ja, van Maarland, waarom niet? In de christelijke bron wordt geen verband gemaakt tussen die Pomum Adami en de etrog van het Joodse Loofhuttenfeest. Maar bepaalde Joodse bronnen en alle uit de regio van Akko, van die plaats daar aan de zaak van bisschop was, doen dat wel. Bijvoorbeeld Nachmanides, die wel uit Spanje komt, maar na zijn ballingschap zich in Akko heeft gevestigd. Wel, ik denk dat het dan Godse Dame dit ook doet. Want die vrucht van Eva gaan we ook terugvinden onderaan bij de groep Joden, onderaan links, op het paneel van aanbidding, dan toch, onderaan links, als de, samen met de andere vruchten van het Joodse Loofhuttenfeest. Ja, dat komt erdoor. De recente infraroodreflectografie toont aan dat Van Eyck toch wel belang hechtte aan de onderkant van die vrucht. Dat wilde hij goed laten zien. Hij heeft de wijsvinger, die eerst geplooid was en de onderkant van die vrucht bedekte, heeft hij gestrekt zodat de onderkant van de vrucht zichtbaar is. Aan de andere dia toon ik het kruidboek van de Doens, die de tekst heeft zoals Van Maarland hem geeft, maar die ook zeer mooi de vormen van die vrucht geeft. Ik weet, er is nog een dispuut over wat precies de citrusvrucht is. Het is de Joodse etrog, dat zeker, maar welke precieze citrus het is, dat wordt nog betwist. Kain en Abel. Boven Adam en Eva. Het offer van Abel en de broedermoord door Kain, dat wordt in de middeleeuwen veel gebruikt voor de tegenstelling kerk-synagoge, christenen-joden. En dat zou dan weer in tegenspraak zijn met het motto vita sine morte in capite. De dood hier, broedermoord, zondeval enzovoort. Wel toch niet, want op de andere dia rechts toon ik onderaan op het paneel van de aanbidding een detail uit de groep Joden, waar u eerst uiterst rechts de, ik noem hem de witte dichter, straks komt hij terug, en achter hem een figuur helemaal met donker haar en een puntje op het voorhoofd. Is dat zichtbaar? En achter hem dan een blonde, zijn dat niet Kain en Abel? En Kain met dat puntje, je moet weten dat in de Bijbel eigenlijk, en in de Joodse traditie zeker, het Kain-steken geen teken van vervloeking is, maar een beschermingsteken is. Om te beletten dat andere Kain zal doden, krijgt hij een beschermingsteken. Ik heb het geluk gehad dat in september 2010, tijdens de restauratiewerken, te tonen aan die mensen daar, en ze hebben dan met heel groot vergrootglas enzovoort, gekeken naar dat puntje. Het is geen soortie vlekje, het zit er. Het zit er werkelijk. Hij wordt herkenbaar gemaakt. De witte dichter die draagt een citrusvrucht in de hand, dezelfde als bij Eva, dat komt verder terug. En let hier ook op de rode hoed. Die letters die daar op de rode hoed staan, daar is ook al heel veel over geschreven geworden. Ik ben ervan uitgegaan dat die hoed belicht wordt, dus net alsof letters geprojecteerd worden op die bolle hoed, vanuit de centrale lichtbron. En ik gebruikte daar al de term Tiferet. Doxa Theo in het Grieks, Tiferet in het Hebreeuws. Maar nu, ik herken de beginletters van Tiferet op de rode hoed. Het gedeelte van de letters dat dan in de bol minder zichtbaar is, schildert hij ook niet. Maar met andere woorden, die groep wordt hier gekenmerkt door die zeer opvallende figuur met het motto: Gods glorie gaat over u op. Jesaja, of nog Jesaja, ik breng in Sion redding en geef aan Israël mijn heerlijkheid. Toch staat u Theo, gief er het. Echt een sleutelwoord voor het vertalen. We keren nog even terug naar het bovenregister. En nu spreken we over Maria en Johannes de Doper. Links en rechts van de Pantocrator, zij stellen wat in de Griekse iconenkunst de diesis moet zijn, de voorspraak. Maria bidt uit een psalmboek, maar de voorspraak is kennelijk al vervuld. En Johannes de Doper, daar wil ik toch wat dieper op ingaan, want dat is zo rijk, eerst toch nog de kroon van Maria te bekijken. Dat is een drievoudige kroon. Je ziet bovenaan 11 sterren zichtbaar, maar duidelijk 12 sterren bedoeld, van de Madonna uit de Apocalyps. Nog eens, hoofdstuk 12. Het is niet de belaagde zwangere vrouw van de Apocalyps, maar toch met de 12 sterren. Dan de roosjes en de lelies als bruid van Christus, bruidsthematiek. En dan de koninklijke diadeem met edelstenen. De tekst in de sierboog maken haar, brengen haar in verband met de Bijbelse wijsheid. Ik ga er voorlopig niet op in. Er is dan hier iets wat nog intrigerend is. Hier staan nog Hebreeuwse letters die nog niet geïdentificeerd zijn. Men kent het schrift, maar of Van Eyck hier echt een woord heeft willen weergeven, dat is nog onduidelijk. Maar dan de doper en zijn fameuze boek. De mantel die de doper draagt, de groene mantel, is overduidelijk een allusie, een verwijzing naar de mantel van Elia. Elia, ja, dat wordt toch bij herhaling gezegd in de teksten van het evangelie. Johannes de Doper, dat is de Elia die verwacht was en die terugkeert. Want nu, Elia gaf zijn mantel aan zijn leerling. De mantel van Elia, die prachtige groene mantel bij Van Eyck. Het boek ligt open bij Jesaja hoofdstuk 40. We zien zeer goed de initiaal, goed leesbaar. In de marge daarvan Consolamini. De volledige passage luidt: Consolamini populi meus, troost, troost mijn volk, spreekt uw God. Spreekt tot het hart van Jeruzalem en roept het toe dat zijn diensttijd voorbij is. Weer een positieve belofte. Maar het eigenaardige is dat het wijzende gebaar van de doper kennelijk bij dezelfde passage van Jesaja 40 aansluit. Ik heb daar op de diarex een referentie volledig gegeven, 40:1 tot 10. Inderdaad, zegt tot de steden van Juda: hier is uw God, ecce Deus vestir. Dus het zit vol met intertextuele allusies tot en met. En wat hier dan vooral intrigerend is, maar ik loop vooruit op mijn interpretatie, we krijgen hier het getuigenis van bekeerde doden. Dit is uw God. Johannes de Doper die verwijst naar de christelijke kantocrator. Dat is heel straf als getuigenis van iemand die van het Jodendom overstapt naar het christendom. Zingen dan de musicerende engelen, ik heb die geïdentificeerd als zijn de beelden van het hooglied. Het hooglied, het kan komen over van de Apocalyps. Inderdaad, in de Apocalyps is er voortdurend, komen er heel wat liturgische zangen aan bod en die worden in verband gebracht met het hooglied. Dat kadert in de bruidsthematiek, die Jeruzalem getoond als een bruid die uit de hemel neerdaalt, Maria de bruid van Christus, Adam en Eva het eerste mensenpaar. Dat hier aan het hooglied wordt gedacht, zal straks ook blijken wanneer we de repliek op het Lam Gods retabel bekijken. Dat de repliek die zich nu in het Prado bevindt, een zeer negatief paneel, maar daar ook staan teksten uit het hooglied ter illustratie bij de engelen. Op de lezenaar van de zingende engelen ligt een boek op het vignet Sapientia leesbaar. Het boek Wijsheid volgt inderdaad op het hooglied. En bovendien, op die lezenaar zijn twee wijzen afgebeeld. Ja, ze staan mooi op het scherm. De ene Maimonides, de andere Averroes, Ibn Rushd. Bijbelse wijsheid, het boek Joodse wijsheid, Maimonides, Arabische wijsheid, Ibn Rushd. Dat kan alleen maar vanuit Spanje komen, dat inzicht. Dat is niet in Gent gegroeid, in het atelier van Van Eyck. Op de vloertegels van de zingende engelen lezen we het woord akla en aan de andere kant bij de musicerende engelen hetzelfde woord, hetzelfde acrosticon, het is een letterwoord, maar met een Griekse gamma. Het is bekend, akla komt ook bij andere schilders voor, dat is een citaat, als het ware, uit het Joodse morgengebed, Taki Bor Leolam Adonai, hij zit sterk voor Heer in eeuwigheid, Leolam. Maar minder bekend is dat Akla ook voorkomt als een acrosticon voor het Juda-orakel. Wat is dat Juda-orakel? Dat is in Genesis hoofdstuk 49. De welk van levens Juda. Van Juda zal de scepter niet wijken, de staf niet verdwijnen tussen zijn voeten, totdat hij verschijnt die hem voeren mag. Nu, dat Juda orakel komt voor, wordt het weer aanwezig in Apocalypse 5, hoofdstuk 5, bij de investituur van het lam. Toen zei een van de oudsten tot mij, de leeuw uit de stam Juda, de wortel van David, hij heeft overwonnen. Hij mag het boek openen en de zeven zegels verbreken. Die verwijzing dus naar dat Juda orakel dat een heel grote rol heeft gespeeld in de Messiaanse verwachtingen. We gaan verder met rechts en links van de levensbron. Ik had daar straks, kun je dat toch niet onthouden, als argument dat dit oorspronkelijk een zeshoek is geweest, heb ik hier ook de waterstraaltjes geteld, de spatjes in het water, zes, dan hierboven vier spuiers nog, dan een engel met twee, ik krijg het symbolische getal 12. Maar hier die zes spatjes, kan moeilijk in een achterhoek. Links en rechts dus, ad extris en ad sinistris, het weefsel van de Civitas Dei. Met om te beginnen rechts de kerk, knielende apostelen, de hiërarchie en de christenheid, drie groepen. De apostelen, oh nee, nou het probleem, waarom zijn er 14 apostelen, dat kan toch niet? Wel, de oplossing is mijn inziens vrij eenvoudig. Als je bovenaan de grote apostel Thomas van Aquino herkent, ja? Want het is al schitterend aan vaart, hè? Dat is Thomas van Aquino, denk aan Francesco. Ja, dan heb je nog 13. Zou Judas er dan ook wel bij zijn? Ja, inderdaad. In de 15e eeuw, en juist in die kringen waarin, denk ik, de theologie van het Apostel Tavis ontstaat, gold als stelling dat zelfs Judas zou gered worden bij het laatste oordeel, want zijn ziel toonde berouw. Kerkelijke hiërarchie dan. Je ziet drie pausen rechts, twee figuren liturgie uit één en hetzelfde boek. De derde staat een beetje apart achteraan. En die heeft ook geen edelstenen op zijn kruisstaf. Maar kom, hij staat ook samen met de twee anderen. Ik interpreteer dat als een duidelijke allusie op het westerse schisma, dat het werk was van de antichrist, met de uiteindelijke keuze van Martinus V op het concilie van Constans. Naast Martinus V heb je Johannes de 23e, ik vergis mij niet, valse, bij wijze van spreken, begraven in Firenze in het baptisterium. De tegenpaus van Pisa was dat, en die zich uiteindelijk met Martinus V verzoende. En achteraan, dat is dan eigen aan mijn interpretatie, en ik vermoed dat dat wel op eerste stand zal stuiten, de laatste paus van Avignon, Benedictus XIII, Pedro de Gunaz, een Spanjaard. Hij bleef zich verzetten, heeft nooit toegegeven dat hij fout zat, maar hij is vooral gekend en beroemd, en daarom staat hij hier, denk ik toch, om zijn ijver voor de bekering der Joden, en dat in het licht van het einde der tijden. Dat was een axioma waar in de 15e eeuw heel veel mee te maken had, vooral in functie van die bedreiging, daar vinden ze in Constantinopel, in Jeruzalem en in Islam, het einde der tijden. De Joden moeten zich eerst keren, wil het einde der tijden kunnen komen. Ik zei dat de pantocrator een pauselijke tiara over heeft. Ik heb in mijn boek, afbeelding 51, een afbeelding opgenomen van Johannes de 22e, een gehate paus van Avignon, gehaat door de Franciscanen en de conventuelen, en die daar afgebeeld wordt als een antichrist, die met het zwaard uit zijn mond het lam Gods doodt. Dat is echt het tegenbeeld van wat we hier op het Amorse praten van vandaag hebben. Als sinistris heb je daar de groep, gewoonlijk zeggen, dit is het Oude Testament. Ik zie daar eerder in de synagoge tegenover de Ecclesia. Het uitverkoren volk tegenover de volkeren, enfin, tegenover in relatie tot de volkeren rondom. Traditioneel wordt dat thema van kerk en synagoge heel negatief voorgesteld. Er is een strijd, de synagoge wordt vernederd. Maar ja, ik denk dat het hier anders is. De repliek die ik straks nog hoop te kunnen tonen, de levensbron van het Prado, met haar zeer negatieve beeldvorming over de Joden, toont aan dat Van Eyck hier Joden heeft bedoeld. Maar uiteraard bekeerde Joden. Met de vruchten van het Loofhuttenfeest. De dichter in het wit draagt de etrog. Hier iemand met een myrtentak, daarachter zien we rivierwillen en de man zelf draagt op een dauwkrans. Voor het Loofhuttenfeest is in de Bijbel voorzien dat men vier boomsoorten moet gebruiken. Dat was oorspronkelijk een woestijnfeest, later een landbouwfeest, tempelwijdingsfeest en vooral van belang is dat Zacharia in zijn hoofdstuk 14-16 er een eschatologisch feest heeft van gemaakt voor het einde der tijden en hij zegt: dan zullen de volkeren allemaal samen optrekken naar Jeruzalem om er samen het Loofhuttenfeest te vieren. Er zal geen banvloed meer zijn. Jeruzalem zal een veilige woonplaats zijn. Maar nu, die woorden van Zacharias, hoofdstuk 14, worden in de Apocalypse gewoon ook weer gebruikt. En hij zegt: er zal geen banvloed meer zijn in Jeruzalem. De troon van God en van het land zal daar staan. En zijn dienstknechten zullen hem vereren. Ik moet wat snel gaan, maar we merken dat Jan van Eyck hier dus zijn positieve benadering van dat thema kerk en synagoge teruggrijpt naar een thema. Nee, zo verstrooid. Gaat het? Dank u. Naar een thema, de Ecclesia ex circumcisione tegenover de Ecclesia ex gentibus. Dat is een oud-christelijk thema dat we hier mooi zien op een mozaïek, en een mozaïek trouwens, in de Santa Sabina in Rome. En aan de andere dia zie je dan dat fameuze, verschrikkelijke paneel dat zich dus in het Prado bevindt, dat uit Segovia komt uit de 15e eeuw is, waarin men een voorstudie heeft kunnen zien van het Lamothe-retabel, maar dat in feite een repliek is, een aanval, een weerwoord tegen de theologie van het Lamothe-retabel. De Joden staan hier weer aan de sinistere kant. De hoge priester is zonder meer verblind, verworpen, vaandel breekt. En het rare is, het is vrij normaal, dat dit ook in Gent bekend was. Je ziet daar tegenover de zeer mooie, maar tegelijkertijd schrijnende miniatuur, ligt in het stamp, het kernstuk van de mis, waar je ziet hoe de triomferende kerk tegenover de synagoge staat, met een geitenkop in de hand, de rituele offers, de tafel van de wet vallen in haar handen, de kroon valt van haar hoofd, ze is verblind. Het thema was bekend in Gent, dat blijkt ook uit het volgende. Hier dat passietimpaan dat in de vestportaal van de Sint-Niklaaskerk gevonden is. En ik vermoed dat daar vanavond precies in de archeologische kring over dit gegeven wordt gesproken. Ik heb het in een boekje gelezen. Er is de stelling dat dit afkomstig eigenlijk is uit de Veerlekerk, die verdwenen is. En uit een doxaal van de Veerlekerk. En als het uit de Veerlekerk zou komen, de kerk van de hertog, dan hier hebben we weer zo'n negatief beeld. Je hebt het kruis met links en rechts Maria en Sint-Jan de Evangelist, maar dan daar de kerk en de vernederde synagoge. Het komt ook voor in het Liber Floridus. In de catalog is het... je had dat, hè? Neem me niet kwalijk hoor. Ja, dank u. In het Liber Floridus wordt niet tentoongesteld in deze miniatuur, maar het komt twee keer voor, dat thema, waar je dus ziet dat Christus de kerk, de synagoge verwerpt. De synagoge wordt naar het Hellebonster verwezen. Aan de andere kant zie je de doopvond van de kerk. Het komt ook voor op die dubbele bladzijde waar de goede boom tegenover de slechte boom wordt geplaatst. De slechte boom synagoga staat erbij, de goede boom Ecclesia. Het stadsgezicht op Gent. In het panorama van het hemelse Jeruzalem, ik ga er niet over uitweiden, maar dat is dus geen niet-Keulen. Dat is dus niet-Keulen, dat is Gent. De kathedraal in opbouw, je ziet het koor, is al quasi klaar. De toren van de toenmalige Sint-Baafsabdij, scherpe toren. Misschien wel het Gerard de Duivensteen. En dan hier. Prinsenhof. De vraag is dat oorspronkelijk geen onderliggende tekening? Is dat Veit die dat per se heeft gewild, omwille van zijn kapel? Of heeft dit ook te maken met Philips de Goede, die verwijzing naar het Prinsenhof? Twee torens. Men dacht toen, in het begin van de eerste decennia van de 15e eeuw, dat de gotische kerk, ook twee torens zou hebben. Dat is niet gerealiseerd geworden, dat weet u. Dan kom ik naar de zijluiken. Aan de ene kant rechts de geestelijke pelgrims naar Jeruzalem, met een prachtig tableau vivant. Onderaan zie je daar een conventueel die zo met tuin is staat te argumenteren. En Christoffel wijst hem met de vinger. Daar is de oplossing voor jullie twisten. En dat gaat naar het andere paneel, waar waarschijnlijk Joachim de Fiore wordt afgebeeld. Ik vind dat een prachtig tableau vivant. Die twee dingetjes worden samen natuurlijk. Hè. Net zoals aan de overkant, de burgerlijke kruisvaarders, de Lili des Christi, waar je onder meer Godfried van Bouillon herkent, Lodewijk de IX, de kruisherders, misschien ook zelfs keizer Constantijn als de laatste wereldkeizer. Ik moet een beetje snel gaan. En dan de rechtvaardige rechters. Ja, ik toon u een origineel, zwart-wit, en tegelijkertijd een ingekleurd origineel. In de gewone literatuur, dat gaat terug op onze Lucas Dere, dat moet Wer van Eyck zijn en Jan van Eyck. Ik volg de stelling van professor Paul Post en anderen. Dit is Philips de Goede met zijn voorouders, Philips de Stoute en Jan zonder vrees. Zeg ik het juist? Ja. Karel van Mander, die nogthans als argument wordt ingeroepen om daarin Hubert en Jan van Eyck te zien. Karel van Mander, 1604, die zegt nogthans tot drie maal toe in zijn schilderboek dat Hubert en Jan een opdracht kregen van Philips de Goede, de Burgondische rechter, en hij voegt eraan toe, die op het retabel tussen de prinsen is afgebeeld. Wie heeft het retabel? Wie zijn de theologen? Ik geef hier maar enkele aanduidingen. Ik zoek het dus in Spanje. Ik heb daar de figuren ontdekt van de vroegere rabbijn van Burgos, Solomon Halevi, die dan bischop van Burgos geworden is en bekend als Paul van Burgos, 1435 overleden, en vooral zijn zoon en zijn Joods huwelijk, Alfonso de Cartagena. Die schreef een Defensorio Unitatis Christiani, een verweerschrift voor de eenheid van het christendom. Als we die man volgen, merken we dat hij het Concilie van Basel heel sterk de verdeling opgenomen heeft van de niet-christenen. Dat waren de eerste Joden. In vergelijking met de oud-christenen. Dat was een spanningsveld in Spanje. En hij zegt, de niet-christenen zijn, ook al zijn ze Jood, etnisch gesproken, ook al zijn ze Jood, dragen ze Joodse namen, het zijn volwaardige christenen. Dat is, denk ik, een stelling die zeer sterk aanwezig is ook op het landgodsretabel. De biografie van die man is behoorlijk bekend. Er is alleen één datum, zegt men, waar men niet weet waar hij was, 1428. Dionysius de Kartuizer, ik toon een handschrift, is ook inspiratiebron van het landgodsretabel. Dus voor de vele thematiek Joden gebruik ik die Spaanse mensen, dan Dionysius de Kartuizer en misschien anderen bij ons voor de christelijke mystiek. En dan kom ik tot mijn hypothese, en daarmee zal ik dan vandaag moeten sluiten. Mijn hypothese is de volgende, maar ik benadruk het, het is een hypothese. Het is niet mijn stelling, het is een hypothese. Dat het gemaakt is op verzoek van handelslui uit Burgos, die in 1428, die datum noemde ik net, in 1428 kregen zij van Philips de Goede een speciaal privilege om een handelsconsulaat op te richten in Brugge. Ik toon u het huis, later, uiteraard de periode, van de handelslui van Burgos dus. Zij krijgen dus een speciaal privilege. En, ik stel het mij voor, dat zij bij gelegenheid van het huwelijk van Philips de Goede met Isabella van Portugal een cadeau willen maken en geven, en wel bepaald voor Gent. Want Gent, daar zou het gebeuren. Philips de Goede heeft lang als prins in Gent gewoond, of prinsenhof. En natuurlijk is ook daar gebeurd, daar is Joodse geboren. Het koppige Gent 1732, ja, was een moeilijke tijd sociaal. Daarom heeft hij gezegd, nee, ik zal Gent tevreden stellen met de geboorte van dat kind. Dus voor het prinsenhof, we hebben hier een latere afbeelding uit de 17e eeuw, maar het is daar in de kapel allicht dat het retabel moest geplaatst worden. En dan hebben we een tekst. Dat hebt u nog niet gezien. Neem me niet kwalijk. Samen met het prinsenhof dus. Jammer genoeg, dat is helemaal verdwenen, dat huis in Brugge. Het linkse deel, dat staat er nog. Het poortgebouw is wel verplaatst. Maar dat hier is verdwenen en dat zou dus een aanleiding geweest zijn voor het cadeau van het prinsenhof. Het is afgewezen, dat cadeau. Dus dan verder mijn stelling. Daar ben ik wat voor bezig. Redenen voor de afwijzing. Millenarisme, chiliasme. Dat was een gevaarlijke strekking. Namelijk het idee dat het duizendjarige rijk nu in uw eigen heerschappij, in uw eigen Burgondische rijk, zich zou realiseren. Dat werd bestreden, dergelijke gedachten. Dat was gevaarlijk voor de hiërarchie van de kerk. Mogelijk heeft ook meegespeeld een zekere ontgoocheling met de dood van Joostje, dat kind dat in april geboren was, stierf reeds op 21 augustus 1932. Mogelijk speelde ook de sociale onrust in Gent een rol. En dan is het intrigerend te lezen dat in het najaar 1432 of het voorjaar 1433 Philips de Goede een bezoek brengt aan het retabel, vermoedelijk. Er staat in de tekst: Mon Seigneur a été en son hostel, voir certains ouvrages faits par le dit Johannes. En son hostel, dus in zijn paleis, in zijn prinsenhof. En in november 1433 komt de abt van Sint-Pieters bij feit om de tafel te zien. Kwam hij om een oordeel te vellen over de authenticiteit. In elk geval, het ging niet door. Er komt dan het initiatief van feit om het retabel te verwerven. Ik geef hier nog eens een beeld van de kooromgang. En de wijzigingen die dan zijn gebeurd op een rijtje om het retabel aanvaardbaar te maken voor zijn nieuwe bestemming in de feitkapel. Dat was het. Wanneer wordt het retabel gerestaureerd? Dat is mijn finale vraag. De patiënt is ziek. De patiënt is ziek. Hopelijk, ik weet dat vandaag misschien wel een belangrijke datum was, kwestie van kandidaturen, maar dat zal u wel later nog lezen in de pers. Maar ik hoop dat het niet wordt. On verra bien, on verra bien. Dank u. Dus Jan van Eyck was in 1428 vast in Burgos en aan het hof van Juan II. We waren in Portugal geweest, daar had hij het portret geschilderd van de infante en dat portret werd gestuurd naar de prins en hij moest dus wachten op het antwoord. Een hele delegatie is in Burgos bij Juan II geweest. Maar nu, die Alonso de Cartagena en Paul van Burgos, zijn vader, dit is toch van Burgos, dat waren geziene figuren. Westen in Spanje waren gezien de figuren aan het hof. Wie heeft het allemaal uitgedacht? Een groep theologen. Maar niet Hubert en Van Eyck. Die hebben duizend voor het programma.
Maar ze hebben wel de informatie gekregen.
Natuurlijk.
Er zodanige informatiekanalen dat die mannen dat zomaar konden verwerken in het schilderij.
Ja, toch wel, hè? Als zij een theologisch programma kregen, waren daar ook concrete instructies bij. Zo moet het gemaakt worden. Ik veronderstel dus dat naast het atelier van de schilders, waar we vorige week over hoorden, dat er ook een hele voorgeschiedenis van conceptueel theologisch werk aan vooraf gegaan is.
Dus dat werk van Van Eyck was ook zwaar theologisch gestuurd?
Ja, natuurlijk. En ideologisch.
En ideologisch.
En ideologisch. En daar is één apostel die het doek over het hoofd heeft getrokken. Nee, die met het ding op zijn voorhoofd, ja, die weet ik niet, bedoelt, dat is Petrus. Dat is Petrus, dat is de klassieke afbeelding van Petrus. Maar Judas zou die man kunnen zijn die dus uit schaamte of uit boetedoening zijn kap of zijn stuk van de kledij over het hoofd heeft getrokken. De anderen zijn groot los. Goed gezien. Ja?
Kan het niet zijn?
Zou het niet zeker kunnen zijn dat de 13e apostel waar ik u terug heb, de apostel Paulus is, die niet de figuur van Jezus van Nazareth heeft gekend, maar wel geroepen is door de opgestaande Christus?
Dat is inderdaad voorgesteld geworden, hè, dat Paulus hier zou staan. Dus ik heb een alternatieve oplossing gegeven waar ik Paulus niet voor nodig heb. Omdat ik wist dat Vincent de Ferrer is het de man die dat zo sterk verdedigt in 15e eeuw, dus de redding van Judas.
Oh, misschien een vraag? Ik weet wel heel graag veel vragen.
En u weet dat ik over een tijd ben gegaan, ik had graag meer tijd gehad, maar.
In de stadstheologie, in de stads op de vormgeving van het werk van Mijk, is dan ook mogelijk dat bepaalde spreken inderdaad in de Joodse mystiek invloed hebben gehad op de theologie en daarmee ook verder op de vormgeving van het beeld.
En u vraagt dus naar de Joodse mystiek, ja? Kabbalah? Inderdaad. Ik heb in mijn boek een hoofdstuk ingelast. Ik heb dus inderdaad de Sefirotpool willen terugvinden op het Lamotse tafel. Dat heb ik hier niet willen in het midden gooien, dat werd dan werkelijk te moeilijk. Misschien de vraag is dus helemaal niet gewaagd, maar dat zou kunnen zijn, want dan heb je de kerk te raad over. Ja, en dan die verre, en dan die soort voor het altaar, ja, het klopt hoor, het klopt. Dank u, u bent specialisten.
Ja, ik heb nog een vraag, want toch met die apostelen, ik ben misschien de tel kwijt, maar er waren dus 14 mannen. Dus als die 14e de Massalakwila is, blijven er dus 13 over. Natuurlijk, oorspronkelijk voor het verhaal van Lucas waren 12. Dus blijven dus bij 12. Dus het is alleen een 13e. Die wordt hier Paulus natuurlijk genoemd, maar nee, dan
Matthias. Matthias is er ook bij staan, vooruit. Ja. Dus Judas blijft erbij en Matthias is er ook bij. 13, en dat is geen.
Nog een tweede merking, maar ik moet het nakijken. Ik kan het u bezorgen. Leven zonder droefheid komt ook ergens voor een Middel-Nederlandse tekst. Waar ik toevallig overigens op gestoten ben. Misschien is het ook een van de vele, vele intertextuele verwijzingen, maar ik zal het maar even nakijken.
Wel, de affirmaties die dat in de morte, dat in de morte komen vele voor. Maar dat hij dat hier kan gebruiken met die richting aanwijzen, dus, dat is programmaatschrijven.
Zou je daarmee graag bij de dialoog over dit talenten, de twee Joodse figuren, onder andere Afroos en Jaffeweelstaat, dus een Joodse en Arabische menselijke zaak. Alleen kon ik in het midden, maar ik kon niet duidelijk zien vanaf hier, nog een derde figuur op de achtergrond te onderscheiden, heel klein. En dat deed mij onmiddellijk denken dat ik het zag, de figuur van Laozi.
Van?
De figuur van Laozi. Confucius.
Oh, oh.
Het is misschien vergezond, maar het was gewoon. Ik zag gewoon dat beeld en ik dacht van hé, ik zie die figuur.
Zover kan ik niet kijken. Ik ga eens kijken of inderdaad daar nog een vierde of een derde figuur zou bij zijn, achteraan.
Maar je zit op de achtergrond.
Ja, ik moet dan bekijken of een grote of een goede vergroting. Ja, hier vanavond.
Waarom is er een reden waarom die 600 en 800 werd getransformeerd? Dan moet dat toch wel een reden voor zijn. Van het fontein.
Een reden om?
De zeshoek, die niet staat voor ons, want het is een achthoek.
Het is een achthoek, ja.
En wat is de reden dat
het. Oh ja, waarom is hij veranderd in een achthoek? Nou ja, dat is bij de gehele herziening van de theologie van het vertaal niet voldoende kunnen uitwerken. Maar dus toen het afgewezen werd van middel van zijn millenarisme en zijn toch wel toch te speciale theologie, heeft Vijf, waarschijnlijk met de hulp van de pastoor van zijn baas Jan van Impe, die ook met de Hieromieten samen ging, de klassieke theologie toegepast op het vertaal. En dan werd hij ook die achthoeken, die zeshoekige kerk, wel in achthoeken, en is een doofvond geworden. En het eigenaardige is, en dat is dan niet opgelost, maar ook op de levensstroom van Prado, heeft hem aan de vorm van die kerk onderaan geprutst. Maar die mooi gezegd geprutst, maar ook daar is de hertekening gebeurd. Waarom er inderdaad een Eucharistie, de opzoek, dus de klassieke theologie?
Daar wil ik toch iets over zeggen, want we kunnen nu op de website van Kierpa de ondertekeningen heel goed bestuderen, veel beter dan in het artikel van Thomas Boer 1979. En ik heb het nog eens nagekeken toen ik het boek las. Ik zie nog, we weten, er is geen ondertekening, nog enige vorm van repartie te merken aan die fontein. Tussen die poten van dat lamp volgens Uram, daar ligt geen boek, nog geen ondertekening, nog in de vorige vermoedelijke schildersfase, daar kan ik niet van. Omdat de materiële gegevens daar de thesis volgens mij niet ondersteunen. Wat ik wil zeggen, dat ik niet kan volgen in de rest van de interpretatie, maar ik vrees als we de materiële gegevens ergens vinden naar een interpretatie toe, dat toch een gevaarlijk pad wordt.
Het herstel van het perspectief is dan geen materiële gegeven.
Dat is reconstructie. Het is te zeggen, ik heb daar ook mijn bedenkingen bij. In het begin van de 20e eeuw zijn er artikelen verschenen, met name over perspectief bij Jan van Eyck en dan vooral over het Arolfini-portret, waarin men met een pen op foto's begon lijnen te trekken. Een van de studenten die bij professor Meijer bij mij een doctoraat heeft gedaan, heeft dat gedaan op foto's die met technische camera gemaakt zijn, waar geen optische vervorming op zit. En in computer met katalogprogramma's die toelaten om een precisie te hebben die op de pixel juist is, op hoge resoluties kan. Ik denk dat dergelijke perspectiefreconstructies zeker betrouwbaarder zijn dan wanneer men met zeg maar potlood en lat op een foto begint lijn te trekken, want ik denk dat die lijn eigenlijk een beetje overal kunnen komen.
Ja, dat was een oefening, een heel medische oefening die ik deed. Ja. En ik hoop dat we daar een keer kritisch bekijken en zien of het technisch kan verbeterd worden. Voor wat de levensstroom betreft, helemaal rechts staat er Oni en het moet Arnie zijn. Hoe komt dat die tekst daar niet in orde is?
Ik ken het passie van liefst. Ik ken een stuk, maar ik heb het nooit onderzocht.
Dus daar waar de afwijking gebeurt, hè, is er ook aan de weergave van opschrift wat veranderd. Het woord Arnie zijn, dat staat voor niet. Dat is niet oorspronkelijk.
Ja. Oké, misschien heeft er nog iemand de laatste vraag aan de Sophie.
Ja.
Het
lijkt me misschien heb ik niet goed begrepen, maar zijn jullie dat er maar 11 sterren zijn per manier?
Ik zie er maar 11, maar het moet er 12 zijn, dus dat bedoel ik. 12 is niet zichtbaar, maar is
zichtbaar.
Aanwezig.
Er zijn 12, maar zoals Rijker veel doet, maakt hij een puzzel voor de kijker en is het een heel zoekwerk om het segmentje van het 12 te vinden.
Men moet het begrijpen wat hij afgeeft. Hè?
Ja, nee, het is een zoekwerk. Ja. Maar er zitten veel puzzels in en dit is er een van.